Dit is Menno in Meijerijstad. In deze podcast ga ik, Menno Rozenhaal, als wethouder van de gemeente Meijerijstad, in gesprek met mensen over onderwerpen die mij na aan het hart liggen. In gesprek met echte mensen uit Meijerijstad. Welkom bij weer een podcast Menno in Meijerijstad. Vandaag gaan we een stukje terug in de tijd. In 2020 begon deze podcast en had ik een gesprek met Bob. En Bob was toen al meer dan 10 jaar verslaafd aan onder andere drugs. Dat was een indrukwekkend gesprek voor mij. En ik vroeg me recent af, hoe zou het nou met Bob gaan? En dus hebben we hem gevraagd, wil je nog eens vertellen hoe het nu met je gaat? En ook Dennis van Dun, medewerker van Novo de Kentron, was destijds bij de podcast aanwezig. En ook Dennis is vandaag in de studio. Dus we gaan het eens hebben over jou, Bob. Welkom.
Ja, dankjewel.
Ja, 2020 was je te gast in de podcast. Corona speelde toen net. We zitten nu in het staartje van 2022. Ik herinner me dat het toen met jou de goede kant op ging. Je was een aantal dagen weer clean. Ja. Hoe is het met jou gegaan sinds die tijd?
Ja, er is veel gebeurd in de afgelopen 2,5 jaar. Ik denk dat ik vanuit Novodek, daar stroomde ik rond 28 augustus uit. Ik denk dat ik toen een maandje of 6 clean ben gebleven. En als ik nu op terugkijk, was dat wel meer op wilskracht. Als ik heel eerlijk ben. Ik ging wel naar meetings. Ik had wel een sponsor. Maar, ja, hoe moet ik dat zeggen?
Wat bedoel je met een sponsor?
Even voor duidelijkheid. Ja. Een sponsor is iemand vanuit de 12 stappen Minnesota model. 12 stappen, daar heb je zelf hulpgroepen van, verspreid over heel de wereld. En een sponsor is iemand die de 12 stappen heeft doorlopen, wat langer clean is, en die boodschap uit wil dragen aan een nieuwkomer of iemand zoals ik.
Eigenlijk is het een ervaringsdeskundige, zou ik dat zo mogen noemen, die het een keer meegemaakt heeft, die nu clean is en die iemand die misschien nog wat verder, die nog niet zo ver in het traject is, kan helpen.
Ja, klopt.
Oké. En je zegt, ik stroomde uit in augustus, dat is dan augustus van dit jaar.
Nee, dat is dan 2020 geweest, denk ik. Dat was één dag voor mijn verjaardag.
Ja, dat was dan in de periode kort nadat we elkaar spraken.
Klopt. En ik heb eigenlijk bij Novo de Kentron ben ik eigenlijk door een fella. Ik weet niet, mag ik haar bij naam noemen of
voornaam mag je.
Bij Kelly kwam in Novo de Kentron kwam zij ervaringswerk. Of ik weet eigenlijk niet zo goed hoe ik dat moet uitleggen. En zij vroeg of iemand een keer mee naar een meeting wilde. En vanuit daaruit ben ik eigenlijk voor de eerste keer bij de meetings in de bos gekomen. Ja, ik was eigenlijk soort van meteen verslaafd of zo, weet je.
Aan die meetings.
Aan die meetings, ja. Want ik dacht altijd dat ik niet de enigste was, maar een van de weinig mensen die verslaafd was, die hetzelfde gedachten hadden als mij. En dat ik daar alleen in stond. En ik kwam in de coronatijd, dus er waren maar een x-aantal plekken, volgens mij 22 en liep uit naar 30, die hetzelfde hadden meegemaakt als mij, weet je. Die ook bezig waren met verslaving, met herstel. Ja, het voelde gewoon heel erg fijn of zo.
Ja, oké. En Dennis, dit soort plekken, die meetings, die zijn er dus altijd een gelimiteerd aantal. Is dat iets wat je heel bewust inzet? Misschien ook specifieke leeftijden of maakt dat niet uit?
Ja, zo'n meeting, daar is in principe iedereen welkom. Er zijn wel bepaalde richtlijnen, dus er wordt wel van je verwacht dat als je daar bent, dat je clean bent, dat je niet onder invloed bent. Bob heeft gewoon heel veel baat gehad bij die meetings. En door daar naartoe te gaan en door in contact te komen met lotgenoten. En zo zou dat. Het is niet dat iedereen zich daar op zijn plek voelt. Maar voor een heel groot aantal mensen is het een hele prettige plek om naartoe te gaan.
Ja, de herkenbaarheid, zoals jij ook schetst, Bob, hè, van ik ben niet de enige. Er zijn andere mensen die hebben een vergelijkbaar verhaal of vergelijkbare gevoelens. Dat schept een band.
Ja, je, je komt eigenlijk allemaal uit hetzelfde stukje. En dat is verslaving, weet je. Dus hun hebben dezelfde gedachten als mij als het gaat om drugs gebruiken. Dus uiteindelijk gewoon je gevoelens wegstoppen, niet meer hoeven voelen. Vluchten van het hier en nu. Om gewoon met je eigen te zijn. Dennis zei net van, je bent alleen welkom als je clean bent. Dat is niet zo.
Nee, dat
als je
de behoefte hebt
om te stoppen met gebruiken, ben je welkom. Maakt niet uit, al zit je nog steeds in gebruik. Je bent altijd welkom op een meeting.
Als je de motivatie hebt
om te stoppen, ben je welkom.
Ja, het is alleen zo dat er wel van je verwacht wordt als je daar bent, dat je niet onder invloed bent.
Op dat moment niet onder invloed bent.
In de format staat volgens mij, als je in de afgelopen 24 uur gebruikt hebt, vragen we je om alleen te luisteren. Maar er is al een mogelijkheid om na de meeting verder te praten.
Ja.
En ja, ik heb het heel vaak meegemaakt dat er wel mensen onder invloed waren. Alleen wat je dan kunt doen is gewoon de hand uitreiken en de boodschap uitdragen.
Ja, natuurlijk willen uiteindelijk de mensen wel in beeld houden en blijven helpen.
Ja.
Ja. En je zei, ik heb het eigenlijk vooral op wilskracht gedaan toen. Kan je dat eens uitleggen?
Ja, ik wist dat ik een probleem had. Ik wist dat ik verslaafd was. Maar ik denk dat ik nog niet mijn volledige rock bottom had bereikt. Hoe moet ik dat uitleggen? Ik wilde wel stoppen, maar aan de andere kant ook weer niet. Ik wilde wel stoppen met cocaïne, ketamine, maar alcohol, weet je, dat was voor mij geen verslaving. En zodra je bij een 12-stap programma binnenkomt, iedere geestveranderende middel, weet je, alcohol, drugs, seks, het maakt niet uit, alles is een verslaving. En ik ben gewoon ket op mijn bek gegaan.
In die periode dat je naar die meetings ging?
Ja.
Oké. Ja. En wil je daar iets over vertellen?
Ik ging naar meetings. Ik deed service. Service is een servicepositie. Neem je aan, koffie zetten, greeten, voorzitter. Je hebt er van alles wat in. Ja, mijn allereerste terugval. Toen heb ik mijn dealer geappt. En om te vragen of hij in plaats van een hele een halve gram had. Want dan dacht ik dat ik niet was teruggevallen of zo. Ik heb toen die halve gram gehaald. Nou, dat was binnen een paar minuten was dat op. Maar ik durfde niet eerlijk te zijn bij de mensen op de meetings. Dus ik heb eigenlijk altijd mijn mijlpaal opgehaald zonder te vertellen dat ik terug was gevallen. Dus eigenlijk liegen over je clean tijd. Ik durfde ook gewoon niet eerlijk zijn naar mezelf toe, maar ook helemaal niet naar anderen toe. Want ik dacht dat ik niet verslaafd was. Weet je, ik had nog werk, ik had nog een dak boven mijn hoofd. Ik had nog inkomen, ik had nog contact met mijn moeder. Weet je, ik had alles nog. En wat ik op meetings hoorde, dat mensen echt alles kwijt waren geraakt.
Ja, wat je bedoelt met rock bottom, zover was het bij jou niet. Nee. En misschien juist het gevoel van, ik heb nog controle dan over de situatie.
En ik heb eigenlijk altijd gedacht dat ik gecontroleerd kon gebruiken.
Ja. Herken jij dit, Dennis, van gebeurt dit veel?
Ja, dat gebeurt heel veel. Wij krijgen het merendeel van de jongeren, van de cliënten die bij ons in de kliniek komen of die bij ons in behandeling zijn, die denken dat ze nog bepaalde middelen kunnen blijven gebruiken. En dan gaat het in de meeste gevallen gaat het over alcoholgebruik. Ik kan me ook herinneren, was ook in de periode dat ik verantwoordelijk behandelaar was van Bob, dat alcoholgebruik was altijd een issue. Want hij dacht dat hij wel alcohol kon blijven gebruiken. En eigenlijk zien we bij vrijwel iedereen dat alcohol altijd weer een opstap is naar middelengebruik. En zolang je alcohol blijft gebruiken, dan blijf je toch vluchten, vermijden. Dus het is een heel, heel bekend gegeven, heel bekend fenomeen. Dat mensen die verslaafd zijn, dat ze de periode, er is eerst een periode waarin je die verslaving ontwikkelt. En ja, dat duurt vaak ook best wel lang. Het is niet zo als je een week of een maand of een half jaar gebruikt, dat je dan meteen verslaafd bent. Dat is een heel proces. Dus je hebt een heel proces voordat je ernstig verslaafd raakt. En vervolgens het proces van herstel duurt even lang, misschien wel langer. En Bob zal misschien zeggen, is een leven lang.
Ja.
Dus ja, en dat in zo'n proces heeft Bob ook gezeten. Dus dat is met vallen en opstaan en er steeds beter achter komen wat werkt wel voor mij en wat werkt niet voor mij. En in Bob's geval werkt het voor hem het beste om nooit meer iets te gebruiken. En onze visie vanuit Novadic is dat die zoektocht, daar helpen we je bij. En gelukkig is het niet voor iedereen die te maken krijgt met problematisch gebruik, dan wel verslaving, dat ze nooit meer iets kunnen gebruiken. Maar in vele gevallen kom je daar wel op uiteindelijk op uit. En dat geldt dus ook voor Bob.
Ja, en een terugval, daar hadden we het in 2020 in de podcast ook over. Ja. En toen vertelde je Bob dat je op dat moment dat jij clean was geweest en weer begon te gebruiken. Uiteindelijk voelde van zo kan ik niet blijven leven. Ik wil toch iets veranderen. En toen heb jij zelf contact gezocht met Dennis.
Ja,
hoe ging dat nu? Ik vond het moeilijk om misschien eerlijk tegen mezelf te zijn. Ja. Dat ik het niet onder controle had. Ik was niet eerlijk in die meetings.
Ja, klopt.
Op een gegeven moment ben je waarschijnlijk toch ergens aan een bel gaan trekken. Of we toch over gaan praten met iemand.
Ja, dat klopt. Dan moet ik heel even goed nadenken hoor. Ik heb toen die terugval gehad. Ja, hoe ging dat?
Het kan ook dat mensen het aan je merkten misschien. En je heel direct vroegen van Bob, volgens mij, ja, gebruik je weer.
Dat was wel bij de laatste keer. Maar die keer daarvoor, ja.
Je woonde in die periode ook begeleid. En je werkte als coureur, meen ik me te herinneren.
Klopt, ja.
En langzaamaan kreeg ik ook wel terug van de woonbegeleiders van ja, het gaat niet goed.
Ja.
Weet je dan nog hoe dat je uiteindelijk ook tot volgende opnames bent gekomen? Bij wie
ik denk, en nu dat je zegt, toen woonde ik wel in Michiel Gestel, dat ik op de grond lag van de pijn. Ik heb toen een ketakrampen gehad. En krampen van ketamine, blaasklachten. En door die krampen ben ik in elkaar gezakt van de pijn. En heeft eigenlijk een fella, dat is dan een vrouwelijke fellow, die heeft vanuit Limburg heeft zij de politie en de ziekenwagen gebeld. En dat was denk ik wel echt het moment van ja, weet je, mijn huis was een teringzooi. Je kon gewoon niet naar binnen of naar buiten lopen. Overal stond afval. Het was gewoon echt een drugshol. En ik denk vanaf dat moment dat ik hulp ben gaan zoeken. Ik ben toen naar de huisarts gegaan om te vragen voor een verwijzing. Die vroegen of ik dan meer een verwijzing wilde van over de Kentron. En toen heb ik eigenlijk aangegeven dat ik naar een 12-stappenkliniek wilde. En toen kwam er eigenlijk heel snel uit Solutions. Solutions Kliniek in Voorthuizen. Staat ook best wel bekend, goed aangeschreven. Ik heb daar toen een intake gehad. En 2 dagen later zat ik in de kliniek.
Oh, dat is heel snel?
Dat is heel snel gegaan, ja.
Dat is echt. En jij wist, je had kennis over die 12-stappen methodiek. Omdat je daar zo bewust voor koos.
Ja, op meetings wordt er wel echt. Wij hebben daar ook een 12-stappenprogramma. Stap 1 tot en met 12. Ik weet ze ongeveer wel uit mijn hoofd niet. Stap 1. Dan moet ik echt zo.
Ja, maakt misschien ook niet uit precies.
Stap 1 is toegeven dat je een verslaving hebt. Stap 2 is het hulp vragen. Stap 3. Overdragen aan de zorg van God. Stap 4 maakt een persoonlijke inventaris. En wanneer wij. Nee, dat is stap 10. Stap 4 is eigenlijk.
Maar er zit een religieus aspect in, ik hoor jou zeggen. Over God gaat.
Het is een spiritueel programma, geen religieus programma.
Oké.
Okay. Dus God mag je zelf invullen wat ik daaronder begrijp.
Ja, ja.
Ik heb daar heel lang mee geworsteld. Maar nu door de jaren heen heb ik daar wel een eigen hogere macht uit kunnen kiezen. Ja,
oké. Okay.
Ja, mag, als ik daar op aan mag vullen, die 12 stappen waar Bob het over heeft, ja, dat geeft hem enorme houvast.
Ja.
Uiteindelijk heeft hij daar ook zijn weg in gevonden in het geloven in een hogere macht. Hè? Dat is waar het op neerkomt. Ja. Daarom zei ik eerder ook van het is niet voor iedereen weggelegd. Niet iedereen voelt zich daar prettig bij. Wat zij ook aangeven bij meetings is dat zij ook altijd zeggen, ja, in Bob's geval, ik ben Bob, ik ben verslaafd. Dus die verslaving, die blijft altijd heel erg bovenaan staan. Het herstel staat natuurlijk bovenaan, maar die verslaving, die neem je altijd met je mee. En ik werk voornamelijk met jeugd, jongvolwassenen. En dan is de stap naar zo'n meeting en de stap naar die manier van leven, is vaak te groot. Wij gunnen het jonge mensen, op het moment dat het niet anders kan, dat ze echt zo ernstig verslaafd zijn, dan gun ik ze echt dat proces wat Bob doorlopen heeft, in ieder geval het positieve daaraan, gun ik hen. Maar voor heel veel jonge mensen is dat echt een aantal stappen te ver. En wekelijks naar verschillende meetings gaan, ja, dat vraagt heel veel van een jong iemand. Dus vaak heb je toch eerst wat andere stappen die je gaat zetten voordat je op het punt komt om echt zo'n proces, net zoals wat Bob heeft doorlopen, om daar te komen.
Dat past misschien ook wat meer bij een volwassene in die zin.
Ja, of bij jongeren die al zo rock bottom hebben gehaald of zo de weg kwijt zijn. Ja, dan is er eigenlijk geen andere uitweg meer. Dan moet je volledig focussen op je herstel.
Ja.
En dan is het een heel passend programma, heel erg helpend programma. Ja. Alleen je moet er wel in blijven geloven. En dat is met alles natuurlijk.
Ja.
Maar ik ben wel van mening dat het voor heel veel jongeren nog niet de weg is die ze moeten bewandelen.
Nee, en bij Bob, jij vertelde toen in de podcast dat je al vanaf je 13e dat het langzaamaan begon, hè, de verslaving. Je bent nu een jaar of
26.
Ja. Dus de helft van je leven.
Ja.
Min of meer. Is dat dan, Dennis, misschien ook wel een indicatie dat het dan beter past, dat programma, ten opzichte van een jongere die misschien tussen zijn 16e en zijn 19e ermee worstelt?
Ja, wij hebben veel te maken met jongeren die die te maken krijgen met gebruik. En dat gebruik kan problematisch worden. Kan zelfs in een verslaving of een zeer ernstige tot een ernstige verslaving leiden. Maar zij zijn ook te helpen op andere manieren. En zij hoeven niet per se in een traject te komen waar Bob in terecht is gekomen. Maar in sommige gevallen kan het haast niet anders.
Ja.
Dat je erachter moet komen. En dat is gewoon een proces van jaren. Oké, ik kan dus nooit meer iets gebruiken. En ik moet eigenlijk, heel de week moet ik me blijven focussen op mijn herstel. Dat gewoon echt wel een heel belangrijk aandachtspunt is in jouw leven. En dat is heel, aan de ene kant is dat heel erg vervelend als je op dat punt komt. Aan de andere kant is het ook iets heel moois, want dan heb je wel echt iets om voor te leven. En dan ben je, denk ik, ook als ik naar Bob kijk en naar andere jongeren die in zo'n traject terechtkomen, dan ben je wel heel erg bewust van het feit waar je gestaan hebt en waar je nu staat. En daar ben je ook gewoon heel erg dankbaar voor. Dus
ja.
Ik zie vaak wel dat die mensen die op die manier met hun herstel bezig zijn, dat dankbaarheid voor waar ze nu zijn, dat een heel groot aspect is. En dat het ze echt wel verder helpt.
Je voelt die dankbaarheid ook zo, Bob?
Ja, ik ben gewoon dankbaar dat ik ben. Vorige week was ik een jaar clean, weet je. Dat heb ik nog nooit van mijn leven bereikt.
Een jaar clean?
Ja, echt. Ik ben nu een jaar en 8 dagen. Dus dat is gewoon. Het voelt gewoon ook supergoed, weet je. Dat
is ook een enorme prestatie.
Ja.
En
ja.
Als je in gebruik zit, dan presteer je meestal niet zoveel. Dus op het moment dat je dan in herstel bent en je presteert het om een jaar clean te zijn, is een enorme prestatie.
Ja. Je kwam hier binnen met 2 munten, die liet jij zien.
Ja.
Die staan symbool voor je nu een jaar clean bent.
Ja, dat krijg je. Je krijgt wel een clean tag. Dat is een. Je hebt ze al vanaf. Kijk, bij de NA is het volgens mij een witte, dat is nieuwkomer. En dan heb je 30, 60 en 90 dagen. Dan ga je door naar 6 maanden, 9 maanden en een jaar. Dan heb je nog 18 maanden en dan ga je naar de 2 jaar. En dan is het om het jaar.
Okay.
Dus, of gewoon 2, 3, 4 eigenlijk verder.
Dus het is wel iedere keer een mijlpaal in het vooruitzicht dat je weer zo'n munt kunt verdienen.
Ja, zeker. Ja. En ik heb er ook echt naar uitgekeken om gewoon mijn jaar op te gaan halen. En ik heb het ook op sommige plekken gewoon echt gevierd. Weet je, het is niet als een verjaardag, maar je komt gewoon op plekken, op meetings waar je al een jaar iedere week komt, zonder zeggen standaard. Ja, dat geeft zo'n fijn gevoel.
Ja. Want hoe gaat het sociaal verder met je, Bob? Waar woon je? Wat doe je qua werk?
Ik woon in Amsterdam.
Amsterdam?
Ja, ik ben vorig jaar naar de kliniek gegaan. 2 in een jaar tijd. Dat is heel, heel snel gegaan. Ik heb eerst een detox gehad in Limburg. Ergens in Magraten volgens mij.
Mm-hmm.
Heb 10 dagen gezeten. En vanuit daar ben ik doorgegaan naar een kliniek in Bilthoven. Waar ik 28 dagen heb gezeten. En vanuit daar ben ik doorgegaan naar Nova House. Dat is een safe house in Amsterdam. 24/7 zorg is dat. Je woont meestal met herstellende mensen samen. Ze hebben volgens mij 10 huizen. Waaronder 2 vrouwenhuizen en 8 mannenhuizen. En daar ben ik eigenlijk mijn herstel gaan beginnen. Of mijn herstel weer gaan oppakken. Om het zomaar even te... Zo.
Ja, dus je woont nu in Amsterdam. En je komt hier uit mijn reisstad van origine.
Ja, klopt.
En is het wennen in de grote stad?
2 weken. 2 weken was ik het echt wel gewend. Ja. En je gaat ook mee in het verkeer, zal ik maar zeggen. De eerste dag, weet ik nog, kwam ik uit de kliniek. En toen moest ik... Ja, ik moest gewoon even de stad in. En ik woonde eigenlijk tegen het Westerpark aan. En ik liep de Haarlemmerstraat op. En ik had ruzie met fietsers, met voetgangers.
Het staat wat drukker dan hier.
Ja, weet je, als je over een zebrapad loopt, je hebt geen voorrang. Ze rijden gewoon door. En dat was echt, echt enorm wennen. Ja.
Ja, al die prikkels.
Hoe kijk je aan tegen jouw terugkeer naar mijn reisstad? Want je komt op korte termijn terug.
Kom binnenkort terug, onzeker. Als ik heel eerlijk moet zijn, ja, echt onzeker. Ik ben echt, ik vind Amsterdam wel leuk. Ik woon de drukte, de meetings. En mijn reisstad is toch... Ja, mijn reisstad of zo.
Als ik een beetje aan mag vullen, wat ik me voor kan stellen is ook, in mijn reisstad is het behoorlijk misgegaan. Met jou.
Ja, klopt.
En je hebt die schepen voor een groot gedeelte verbrand.
Ja.
En bent eerst opgenomen en vervolgens in Amsterdam gaan wonen.
Ja,
en klopt. Daar voel je je eigen thuis en ga je naar meetings. We hadden het voor de uitzending hadden we het ook over hoe jij meetings ervaart. En hadden we ook over het verschil tussen de meetings in Amsterdam en de meetings hier in Brabant. Ja, je merkt daar een verschil bij op. Ja. Dus ik kan me wel voorstellen dat de terugkomst naar mijn reisstad, naar Brabant, dat best wel een spannende stap is.
Ja. Ja, dat is over 2 weken.
17 januari.
Oké.
Okay, dat is mijn uitstroomdatum, ja.
Ja,
ik denk dat er ook al een beetje een bewuste keuze achter zit. Ten eerste, Amsterdam kan ik niet betalen. Je betaalt daar voor een appartementje 1900 euro of zo, 30 vierkante meter, nog niet eens. Daar heb ik ook gewoon het geld niet voor. En ik heb ook een WMO uit de gemeente Sint-Oedenrode gekregen. En volgens mij is het ook een beetje een eis van de gemeente dat je dan wel terugkeert naar de gemeente. Dus ik ben met de gemeente in gesprek gegaan wat hun kunnen bieden. En we zijn uiteindelijk terechtgekomen bij een urgentie.
Ja.
Die is ook toegekend vanuit de gemeente. Dus we gaan een woning zoeken. En dat voelt ook wel weer heel fijn om dat stuk los te kunnen laten.
Ja.
Ik ben nu een jaar verder. En als ik daar hier in de omgeving zit, ik heb gewoon... er zijn meetings. Er is een nieuwe meeting geopend in Sint-Oedenrode. Op dinsdagavond. En ik denk dat ik op maandagavond af en toe naar Amsterdam reis. En de rest ga ik naar Den Bosch. En zondag ga ik nog steeds naar Amsterdam. Dus.
En je hebt de contact met Dennis misschien altijd achter de hand als het nodig is?
In principe wel, ja.
Ja, en vanuit je familie, je moeder?
Moeder heb ik wel redelijk contact. Het gaat steeds beter. Ja, dat contact moet ook wel herstellen. En dat heeft gewoon wat langere tijd nodig.
Ja.
Ja, dat is niet binnen de een en de andere dag goed, alsof er nooit niks gebeurd is.
Nee, de impact in een gezin, Dennis, is denk ik vaak groot. Hè? In verslavingssituaties. Is dat iets waar in behandelingen ook aandacht voor is? Om herstel van familiebanden of vriendschapsbanden weer mogelijk te maken?
Ja, zeker. Nee, dat is een heel belangrijk onderdeel van de behandeling. Dat je het contact met je naasten gaat herstellen. Binnen Novadic hebben we daar ook een aanbod voor. Ja, wat Bob al zegt, dat heeft vaak veel tijd nodig. Vaak red je dat ook niet binnen de tijd waarin een behandeling plaatsvindt. En juist in die periode daarna, dan moet je gaan kijken hoe dat je dat met elkaar kan herstellen.
Ja.
Maar belangrijk onderdeel ook voor Bob zelf, ook voor het gezin en bij alle andere gezinnen waar verslaving een rol speelt. Dat men elkaar weer leert vertrouwen. En er is heel veel beschadigd binnen zo'n gezin, binnen de relatie. En niet alleen binnen het gezin, maar eigenlijk alles om iemand heen kan beschadigd raken door dat gebruik. En door alles wat daarbij komt kijken. Dus het heeft enorm veel impact.
Je hebt een netwerk wel nodig om er niet alleen voor te staan natuurlijk. Om die steun ook te voelen.
Ja, en Bob vindt dat dan heel erg bij de fellows in de meetings. Dus dat is wel heel erg mooi dat hij daar zoveel steun door ervaart. En ook met de urgentieverklaring, daar komt ook een stukje begeleiding bij. Dus ik denk dat ook wel heel erg passend en wenselijk is dat hij daarin begeleiding gaat krijgen van mensen die ook ervaring hebben met herstel. Dus dat hij daarin ook nog wat extra ondersteund gaat worden. Ik verwacht de komende 2 jaar.
Het is voor 2 jaar, het is sowieso voor 1 jaar afgegeven door een nieuwe WMO, voor 1 tot 3 uur in de week. Maar de eis was 2 jaar, of de eis, het voorstel, we gaan het zien.
En waar zie je jezelf over 5 jaar staan, Bob? Of kijk je niet zo ver vooruit?
Nee, ik hou het eigenlijk liever alleen op vandaag.
Dat is typisch iets van herstel.
Dat is echt, houd klein, houd simpel. 24 uur duurt een dag. houd gewoon klein. Nee, als ik echt over 5 jaar, ik hoop toch gewoon dat ik misschien een opleiding of zo heb afgerond. Of misschien wel weer in Amsterdam wonen. Ik weet het niet.
Huisje, boompje, beestje?
Ja, ik denk dat het wel is, ja.
Dat is wel wat je, toen ik jou leerde kennen,
ja.
Was dat toch hetgeen wat hij toen al benoemde.
Ja, ja.
Dat is waar ik naartoe wil. Huisje, boompje, beestje.
Ja, ik denk dat het ook wel echt is, ja.
Hey, als er nou een jonge Bob van de jaren 15, 16 naar deze podcast luistert, hè? Wat zou je hem dan mee willen geven?
Ja, begin niet aan de drugs.
Als hij er toch al een beetje mee begonnen is. Of al serieus mee begonnen is.
Er is een oplossing. En weet je, er is gewoon echt een oplossing. Ja. Ja, mensen moeten het wel zelf willen. Hoe moet je dat zeggen? Weet je, er zijn manieren om van verslaving af te komen en om ermee om te leren gaan. En of het nou Novadic Kentron is of een kliniek in, weet ik veel, Schotland of aan de andere kant van de wereld. Er is een oplossing. Je hoeft het ook gewoon niet alleen te doen. Ik denk dat wel echt het belangrijkste is.
Ja.
Want weet je, als ik om 4 uur 's nachts enorm trek heb, om gewoon zin heb om te gebruiken, kan ik gewoon... Op meetings krijg je een telefoonlijst. Er staat een nummer op en die mensen geven een nummer dat jij ze 's nachts kan bellen. Waar vind je dat nog in de wereld? Dat je mensen 's nachts kan bellen, zeggen je hebt trek, oh, zullen we even een bakje koffie doen of zo, of kom jouw kant op. Ja, dat vind je gewoon nergens.
Omdat er altijd dan iemand is.
Er is
voor
altijd
jou.
Iemand die je wil helpen. En weet je, het is een wereldwijd programma. Over heel de wereld kun je meetings bezoeken. En ja, ik denk dat het echt wel is, weet je.
Er is hulp.
Ja, er is gewoon hulp. Of het nou, ja, er is overal hulp te krijgen.
Ja.
En alleen kom je er niet.
Dennis,
dat is mijn mening, ja.
En Dennis, wie of wat kunnen ze mensen bellen, appen, benaderen? Als ze ook na het luisteren van deze podcast het gevoel hebben, ja, ik heb eigenlijk hulp nodig.
Ja, dan vind ik het een goed idee als mensen bellen met Novo Decentron. Wij kunnen dan altijd meedenken met welke hulp we in kunnen zetten. En ik sluit me ook aan bij Bob. Die hulp die hij heeft gevonden en die hij heeft gezocht. Onder andere door het bezoeken van meetings. Hij zegt al, daar is iedereen welkom. In Sint-Oederode is er op dinsdagavond dus ook wekelijks een meeting. Ja, ga daar eens heen. En voel je daar welkom voor. Ja. Je bent daar net zo welkom als dat je bij Novo Decentron bent.
Ja.
En wat Bob al zegt, er is hulp. En het maakt mij niet zoveel uit door wie je geholpen wordt, als je maar geholpen wordt.
Dankjewel Dennis en Bob. Jij ook bedankt voor jouw verhaal. En ik hoop dat het goed meegaat op naar de volgende munten, zullen we maar zeggen.
Weet je, er is in een jaar tijd gewoon heel veel veranderd. Ik kan het zo gek niet bedenken. Maar ik voel me ook gewoon voor het eerst in mijn leven echt gewoon rustig, kalm, tevreden. Liefdevol naar mezelf, liefdevol naar andere mensen. Ja, er is gewoon heel veel veranderd en er komt gewoon nog meer van. Ik blijf een addict en ik wil er alleen maar meer van. Dus ik denk dat ik hem daar wel echt mee afsluit.
Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van mijn podcastserie Menno in mijn reisland. Vond je het interessant en wil je meer luisteren? Abonneer je dan via je favoriete podcast app.